Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56, de eerste drie versen. Psalm 56, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het tweede kroniekenboek en daarvan het 36e hoofdstuk vanaf vers 9 tot en met 21. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Kronieken 36 vanaf vers 9. 8 jaar was het Jehoiachin oud als zij koning werd en regeerde 3 maanden en 10 dagen te Jeruzalem en deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En met de wederkomst des jaars zond koning Nebukadnezar heen en liet hem naar Babel halen met de kostelijke vaten van het huis des Heren. En hij maakte zijn broeder Zedekia koning over Juda en Jeruzalem. 21 jaar was Zedekia oud als hij koning werd en regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren zijn Gods. Hij verootmoedigde zich niet voor het aangezicht van de profeet, sprekende uit de mond des Heren. En daartoe werd hij ook afvallig tegen de koning Nebukadnezar, die hem beëdigd had bij God, en verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, dat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de God Israëls. Ook maakte alle oversten der priesters en het volk der overtredingen zeer veel naar alle gruwelen der heidenen, en zij verontreinigden het huis des Heren dat hij geheiligd had te Jeruzalem. En de Heere, de God hunner vader, zond tot hen door de hand zijner boden, vroeg opzijnde om die te zenden, want hij verschoonde zijn volk en zijn woning, maar zij spotten met de boden Gods en verachten zijn woorden en verleiden zichzelf tegen zijn profeten, totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging, dat er geen hele aan was. Want hij deed tegen hen opkomen de koning der Galdeën en hun jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doden. En hij verschoonde de jongelingen niet, nog de maagden, de ouden, nog de stokouden. Hij gaf ze allen in zijn hand. En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des Heren en de schatten des konings, en zijn er vorsten, dit alles voerde hij naar Babel. En zij verbrandden het huis Gods en zij braken de muur van Jeruzalem af. En al de paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelfde. En wie overgebleven was van het zwaard voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem tot zijn zonen en tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië, opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbaten een welgevallen had, het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons ook ditmaal weer hier doen komen onder uw eeuwig blijvend getuigenis. Gij hebt ons ook deze morgen weer doorgeholpen. Lieve Heren, wat zijn wij toch onnoemelijk veel aan u verschuldigd en we kunnen er geen penning van betalen. Maar gij vraagt barmhartigheid, geen offerand. O, mochten we dan die dankende hoge priester eren, die niet alleen voor ons bidt, maar ook voor ons dankt. Das, Hij is onze dankbaarheid, Hij is onze heiligmaking, onze gerechtigheid. Heere, mocht Gij dat ook doen klinken in de harten van onze hoorders, waar ze zich ook bevinden, aan het uiterste der aarde. Mocht Gij uw zegen gebieden, lieve Heere, want aan uw zegen is alles gelegen. Als Gij uw zegen niet over ons uitstrekt, dan zijn we vervloekt. Dan zijn we kinderen Belials, die we van nature zijn. Mocht Gij ons daarin ontdekken, maar mocht Gij ons ook ontdekken aan dat lichaam der zonde en des doods dat nooit ophoudt om tegen de geest, tegen het woord, tegen de leer, tegen Christus te strijden. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. O Heere, doe het ons dan verstaan. Naar de zin en mening uw Heilige Geestes. Gij hebt maar één mening in uw woord geopenbaard. En dat is wat de Geest tot de gemeente zegt. Niet wat mensen erover denken. Niet. Gij zit niet om menselijke goedkeuringen verlegen. Gij zat ook niet om het Ziklag van David verlegen. Gij hebt het de stad onder uw toelating laten verbranden. En de inwoners meegevoerd. Maar o wonder, David mocht zich sterk in de Heere zijn God. Lieve Heere, mocht Gij dat ons ook gegeven. Mocht dat ons ook gegeven worden. Mocht dat de broeders gegeven worden. Dat we met een eenparige schouder zij en zij mochten strijden. Gij hebt niemand nodig, Heere. Gij zijt er volzalig in uzelf. Gij hebt niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. Maar waartoe Gij roept, daar zult Gij ook zegel aan hechten. Gij hechtte de zegelen aan de bediening, ambtelijke bediening van Elia en Elisa. En zodat de mensen het zagen, hoewel ze het met de mond wellicht zouden ontkennen. Als we heel uw woord doorlezen, er zijn al uw knechten bespot. En de Heere Jezus het meest. Ze hebben hem een vraat en een wijnzuiper genoemd. En wat zal ons dan geworden? En zo de Heere, zo zijn knechten, zo zijn kinderen. O Heere, mocht Gij ons onder de schaduw uw vleugelen nemen. Want we hebben zo dikwijls geen wapens in de strijd. We zijn dikwijls zo krachteloos en zo machteloos. In onszelf, Heere. Niks uit ons, maar alles uit U. Wat moet dat toch beoefend worden, daar het zo makkelijk wordt gezegd. Er wordt van alles beleden, maar de praktijk ontbreekt. Want de getrouwen zijn niet alleen weinig in de landen, maar bijna tot nullen niet geworden. Maar nochtans blijft Gij dezelfde. Gij verplaatst uw kandelaar naar andere delen in de wereld. Opdat er in China nog toegebracht mochten worden die zalig worden, die zalig moeten worden. In Afrika. Maar ook hier in het Westen brengt Gij ze nog toe, hoewel zo spaarzamelijk, Heer. Het is alles onder het oordeel. Het noemt zich alles Bethel, maar het is Ikabod. Het is Bet-Aven geworden. O Heere, wat Gij moet wel met uw oordelen komen, niet meer af te bidden. Maar mocht Gij nog genadig zijn in het oordeel. En gelijk wij ook lezen onder die 42 kinderen. Daarvan werden 42 kinderen verscheurd die Elisa uitgevloekt hadden. Doch niet alle, want er staat 42 van hen. Heere, Gij mocht uw aangezicht in gunst tot ons wenden. Want Gij belieft uw genade te verheerlijken aan grote schurken. Zwarte beesten, criminelen. Gij hebt het uitschot deze wereld uitverkoren. En het wijzen, en zult Gij beschaamd maken. Heer, het is in onze dagen tastbaar en zichtbaar. De wereld kan zien wie u vreest en wie u niet vreest. Maar degenen die zich reformatorisch noemen, zien het niet meer. Met blindheid geslagen. Heere, sta er nog over op. Breid uw koninkrijk nog uit over de ganse aarde. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde daar, we dit hoofdstuk hebben gelezen, heeft alles te maken. Natuurlijk, u begrijpt het met die tekstwoorden uit 2 Koningen 2, vers 23 tot en met 25. En ook deze tekstwoorden uit 2 Kronieken 36, vers 15 en 16. Ik lees het u nog een keer, opdat gij het verband zou zien. En de Heere, de God hunner vaderen, zond tot hen door de hand zijner boden. Dat zijn de profeten. Jeremia, Jesaja, Elia, Micha, Jona, Hosea. Noem ze maar op, al die Sefania. Noem ze maar op, al die profeten Habakuk. En de Heere zond, de Heere, de God hunner vaderen zond tot hen. Door de hand zijner boden vroeg op zijnde om die te zenden. Want hij verschoonde zijn volk en zijn woning. Maar, daar komt er een maar. Zij spotten met de boden Gods. Hoor je het? Dat waren boden Gods, dat waren geen valse leraars. Dat waren geen, dat was niet, daar viel niet Hananja onder die boden Gods. Hoewel die een ambt had. Nee, die erkende God niet als boden God. Dat zijn zijn geroepen en gezonde getuigen. Maar zij spotten met de boden Gods en zij verachten zijn woorden die boden spraken. Die spraken de woorden Gods. Daar spotten ze mee. Zij spotten met de boden en verachten zijn woorden. En zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten. Totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging. Omdat er geen hele aan was. Er was geen genezen meer aan. Want kijk, als de maat der zonde wordt volgezonden, geliefde. Dan komt God met zijn oordelen. Die zijn dan niet meer af te bidden. Die zijn dan absoluut niet meer af te bidden. Nee. En gelijk ook het Nineveh na Jona. Hè? Het volk in Nineveh heeft zich bekeerd. Door de prediking van Joden tot aan de koning van Nineveh toe. Maar een geslacht verder ging men door met zondigen. En toen is heel Nineveh nogmaals verwoest geworden. Nineveh, ja. Sodom en Gomorra verwoest. En het Refodom verwoest. Kijk, het Refodom bedrijft ergere zonden. Godtergender zonden. Dan Sodom en Gomorra ooit gedaan hebben. En Sodom en Gomorra, je kunt de plaatsen nog vinden op deze landkaart. En ook als je naar Israël reist, ben er nog geweest. Maar de Dode Zee, dat was de plaats van Sodom en Gomorra. Dat was de plaats van het vuur en zilver dat God van de hemel zond om die steden, die goddeloze homo-steden, te verwoesten. Dus die mensen die hebben zich allemaal verontschuldigd, jammer. Het is een aangeboren aard. Hè? Dat zegt elke dominee in het Refodom. Want er is geen één dominee die het hart in zijn ziel heeft om de zonde van homoseksualiteit, dus homo's, aan te pakken. Niet één. Alle kerken laten ze toe. Nou, dat zou je weten, Pieter Vries. Dat zou je weten. Dat zou je weten. Want God laat niet met zich spotten. Nee. En diezelfde Pieter Vries, die heeft die Johan van Oldenbarneveld vrijgepleit. Die Maurits de doodstraf bezorgde. Want Maurits, kijk, het ging over de waarheid van het evangelie. En die werd door Johan van Oldenbarneveld grotelijks bespot. Johan van Oldenbarneveld stond aan de zijde van de remonstranten. En prins Maurits stond aan de zijde van de contra-remonstranten. Die ook wel slijkgeuzen genoemd werden. Omdat ze zondags over de glibberige wegen ter kerke zich ter kerke bevonden. Maar prins Maurits... Die stond aan de zijde, die stond aan Gods kant. Yeah. En toen dominee Trigeland vroeg aan Maurits, mogen we weer in de huizen samenkomen? Hij zegt, wat? In de huizen? Open die kerkdeuren en ik zal vanavond onder uw prediking zitten. Ja, dat was prins Maurits. En die wordt door Pieter Vries, dokter Pieter Vries, genoemd een zwarte bladzij in de geschiedenis. Jij hebt hem mooi durven, hè? Dat is net zo'n lasteraar als die dominee Westraten van de gereformeerde gemeente in Nederland. Ja, dan zeggen ja, die Maurits, je moet zijn leven maar eens weten. Nou, die Maurits, die hebben nog een echt sterfbed gehad. Sterfbedden, die zijn uiterst zelden uit God. Maar de Johannes Bogerman heeft nog aan zijn sterfbed gezeten van prins Maurits. En die man is op zijn sterfbed tot bekering gekomen. Ja. Maar in zijn leven is het ook al openbaar. Hij wilde leven met degene die God vreesde. Dat was prins Maurits. Ja. We zullen het over zijn leven maar niet hebben. Maar kijk, als we daarin gaan lopen graven. Dan zegt de Heer Jezus, wie dan zonder zonden is, werpt de eerste steen. Nou, de Vries, werp je stenen maar op prins Maurits, maar het zal je eeuwig vergaan als hij dat doet. Want prins Maurits stond aan Gods zijde. Net als zijn vader Willem, de vader des vaderlands, ik heb een vast verbond gemaakt met de potentader, potentader. Kinderen, lees je de vaderlandse geschiedenis nog. Vaderlandse geschiedenis is ook Gods geschiedenis. Want het is God die de geschiedenis schrijft. Het is Gods vinger die de geschiedenis schrijft. Ja. En ook de Bijbelse geschiedenis, geliefde. Het is tot onze lering allemaal opgetekend. Kijk, wij geloven toch wel dat Elia en Elisa Gods knechten waren. Maar dan moet ik eens vragen, naar welke kant sta je nou eigenlijk? Aan die kant van die kinderen. Kijk, er waren kinderen, hè? Vanmorgen heb ik het al enigszins gepreekt. Kinderen uit Bethel. En dat Bethel, hè? Nou ja, allemaal kinderen van de Bethelkerk. Laten we het zomaar eens zeggen. Hè? In Urk zie je Bethelkerk, in Vriezenveen zie je de Bethelkerk. Overal Bethelkerken, reformatorische kerken. Maar het is alles Ikebod wat de kerkklok slaat in onze dagen. Maar ook in die dagen was het al niet anders. Er waren nog wel kinderen gods, oh zeker wel, want de Heer houdt zich altijd een 7000. Ook al zijn het er maar 3, er zijn dat die 7000. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan daar ben ik in het midden. Dat is, daar heb je die 7000. Dat is altijd niet het getal. Hè? Mensen willen dat altijd biblicistisch verstaan. Ja, maar daar kom je niet mee uit, daar kom je mee in de dood. Met heel dat biblicistische verstaan van Gods woord en van de grondtaal, daar kom je mee uit in de dood. Omdat dat begint in de dood en wat in de dood begint, dat eindigt in de dood. Maar geliefde, die kinderen van de Bethelkerk, die begonnen te vloeken. En die begonnen niet zomaar te vloeken, die begonnen een kind, een knecht, Gods uit te vloeken. Te beschimpen, te bespotten. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En op Elisa, dat was algemeen bekend, want die profetenzonen die hebben dat beleden en ook aan die andere profetenscholen doorgegeven. En dat was ook een heel Bethel bekend. De geest van Elia, dat was niet de geest van Elia persoonlijk met een kleine geest. Nee, de Heilige Geest rustte op Elisa. En dat was zichtbaar. Niet met een stralenkrans om zijn hoofd. Dat was niet magisch visueel zichtbaar, nee. Maar daar ging wat van uit. Elia was een man gods en Elisa was een man gods. En dat werd gezien. Dat de heerlijkheid des Heren aan zijn knechten gezien zal worden. Maar denk erover dat je zal weten of er een profeet in uw midden zal geweest zijn. Dat wordt bekend, dat weet zelfs de wereld, mensen. Dat weet zelfs de wereld. Maar ja, tegenwoordig vrezen de dominees God niet meer. Als de kermis is, dan zeggen ze, lopen maar omheen. Maar weet je wat vroeger de predikanten zeiden? Tegen de gemeentes, als hij zondags die kermis openlaat, dan zal God mensen door de bliksem treffen. En dan gebeurde het ook. Dat was zomaar niet een dreiging. Een menselijke dreiging. Elisa heeft die kinderen niet gevloekt uit eigen beweging. Hij deed het in de naam des Heren door een goddelijke ingeving. Die onmiddellijke goddelijke ingevingen, die drijvingen des geestes, daar zijn de huidige predikanten ontbloot van. Ontbloot. Daarom gaat er niks meer vanuit van de kerken. Er gaat niks meer vanuit, er gaat één grote stank vanuit. De kerken zijn werelds geworden. En sectarisch. Wat betekent dat, leraar? Nou, ik ben geen leraar, ik ben maar gewoon een leerjongen van Christus, hoor. Dus geef hem de eer. Ja? Geef God de eer. En hou uw gaven voor uzelf. Dat zei toch, ja, die Daniel, hè? Dat was ook zo'n man gods, zo'n knecht gods. Hè? Maar toen Belsazar, hem wou vereren met goud en mooie ketting. Hij zegt, houd uw gaven voor uzelf. Ik vind dat zo prachtig. Ik vind dat zo mooi. Dat is nou echt een kenmerk. Hè? Toen Kolbrugge de bediening aangeboden kreeg van de Engelsen. Weet je wat er dan staat? En ik nam mijn hoed en ik vertrok. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat is een waarachtig kenmerk dat die man God vreesde. Ja. Maar van de zonen van Samuel staat er. En ze namen geschenken aan hem boven het recht. Hoe staat met u? Hoe staat met de predikanten? Ze leven in elpenbenen paleizen. Ieder bouwt zijn eigen huis, zegt de Heer, maar mijn huis wordt woest gelaten. Daar heb je het. Er staat niemand meer in de bressen. Het volk wordt ontbloot, je ziet het ook letterlijk. Ze zijn niet meer met innerlijke ontferming bewogen. Nee, want de strijd, hè, de Heer heeft tot me gezegd, schrijf aan de engel der gemeente. Niet aan die, ja ook wel aan die kerkmensen, die daarbij zweren. Want kijk,
als je nou een man Gods wil eren, dan doe je dat, dan bestaat dat niet uit dominees verering. Van nou dominee, je hebt zo goed gepreekt, hier heb je nog een bakje aardbei. Nee, nee, dat is allemaal afgoderij. He, want wat ze tegenwoordig eren noemen, is allemaal afgoderij. Maar dan ga je medestrijden. Dan zit je onder die prediking en dan ga je net als Aaron en Hur medestrijden. He? Dan geef je de tiende, omdat God dat eist. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar hij zegt, ik mag alles, zegt hij ook in een zeker verband. Hè? Mij zijn alle dingen geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Ja, nou dat mooie vandaag aan de dag is spreken. Ze zouden je vermoorden. Het wordt niet meer verstaan. Hè? De wet der vrijheid. Wat is de wet der vrijheid? Dat is de wet des geestes van Christus Jezus. Die mij heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het wordt bijna niet meer verstaan. En die het verstaan, die leven buiten, net als arme Lazarus, buiten de legerplaats. Hè? Broeder Marcel daar ergens bij Nijmegen. Hij weet niet meer te staan of te gaan of te staan. Op een verjaardag zouden ze hem wel willen vermoorden. Nou, ik weet wat het is. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt, de mensen. Ik bedoel, ik heb achter de kerkelijke schermen een beetje gekeken. Het is gewoon Baal-Zebub. Dus ene poel van ongerechtigheid. Ga je erboven staan? Nee, maar we hebben er wel tegen te getuigen. Elia heeft niet gezegd, nou Agab, van nature ben ik net zo slecht als jij. Of nog te slecht. Paulus zegt, ik ben de grootste. Hè? Maar dat heeft hem toch niet belet. De Heer zegt, ik heb u geopende deur gegeven. Is vanavond nog aan mijn ziel bevestigd. Ik zat zo diep in de put. U zegt, na die preek van vanochtend, ja. Zo diep in de put. Dat de Heer zegt, ik heb u geopende deur gegeven. Dat had hij al jaren eerder gezegd. En dat hebt hij onlangs nog weer eens bevestigd. En nou weer opnieuw bevestigd. Ik heb u geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Er zijn veel tegenstanders. Tuurlijk. Veel lasteraars. Veel spotters. Allemaal van die reformatorische spotboeven. Nou, dat is niks nieuws onder de zon. Niks nieuws. Kain haatte zijn broeder Abel. Omdat het offer van Abel werd aangenomen. De rook ging recht omhoog. En de rook van het offeren van Kain sloeg tegen de aarde. Daar werd hij zo venijnig van dat hij zijn broeder doodsloeg. Omdat hij God vreesde. Ja. Nou, ik zou je vertellen, ik heb het vanmorgen ook een beetje enigszins uiteengezet. Hè? Die Bethel-kinderen, die vind je ook soms in godzalige gezinnen. Ik heb het u, hè? De mannen Gods hart, Absalom. Nou. Absalom, die heeft zwaarder gezondigd als Esau ooit gedaan heeft. Want Esau heeft nooit zijn vader onteerd. Let je er goed op? Esau, die heeft altijd respect en eerbied gehad voor zijn vader. Vader, zegen ook mij, mijn vader. Het was een verworpene, want hij zocht de plaats des berouws, maar kon hem niet vinden. Maar hij heeft nooit zijn vader bespottelijk gemaakt. Hij heeft zijn vader nog met Jacob begraven. Toen Jacob terugkeerde van Laban. Toen hebben ze beide hun godzalige vader begraven. Dus Absalom, die heeft veel zwaarder gezondigd. Hè, want er zijn ook trappen in de verdoemenis. Jazeker. Er zijn trappen in de verdoemenis. Daar is geen troost toe. Nee, daar zit niks geen troost in. Want verloren is verloren. Ja. Maar er zijn toch trappen in de verdoemenis. Ja. Maar dan heeft Absalom zwaarder gezondigd. Opzettelijke zonde tegen de mannen Gods hart, die zijn vader was. Het was zijn vader. Gam, hè, die bespotte zijn vader, zijn godzalige vader. Ja, Noach die lag daar wel nakend in de tent, hè, omdat hij te veel druiven gegeten had. En daar, ja, is hij dronken van geworden. Maar God nam het Noach niet kwalijk, hij nam het Gam kwalijk. Ja, dat is een eeuwig achtervolgd. Denk erom, hoor, die vloek van Gam. En nou hier die kinderen van Bethel, ja, die ontvangen nog een zwaardere vloek uit de mond van Elisa als Gam ooit gehad heeft. Want Gam werd wel vervloekt. Maar deze vloek is zwaarder. Dit is een vloek vanuit Gods verbondswraak. Dit is een vloek der eeuwige verdoemenis. Als die kinderen, als Elia zich omkeerde en hij laat die vloek in zere naam als een boemerang op hun eigen hoofden neerkomen. was de zonde tegen de Heilige Geest. En want ze zeiden, kaalkop, ga op. Maar Elisa, de geest Gods was op hem. En dat wisten die kinderen ook. Hè? Ik heb u gezegd, dat waren geen kleine kinderen, waren geen peuters. Die naar de kleuterschool. Nee. Het waren adolescenten. Het waren tieners. Van omstreeks 16, 20 jaar. En Elisa keerde zich om en hij vloekte ze in de naam des Heer. Dan zou je toch zeggen, maar Elisa, had je nou niet beter als Stefanus op de grond kunnen vallen van, vader, reken hem deze zonde niet toe. Nee, het was een oordeel Gods wat Elisa uit moest spreken. Dat was niet van, daar was Elisa geen eens in. Hij werd ervoor gebruikt. Hij moest dat uitspreken in zere naam. Het waren Gods woorden. Het was Gods vloek. Jazeker. Dat had Elisa niet verzonnen. Nee. En ook, als we de strijd, Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de boze machten en krachten in de lucht. Tegen de overheden. En noem maar op. U moet het maar lezen in Efeze 6. En dat wordt vaak Gods getuigen aangerekend alsof ze dat zelf doen. En daarom geschiet de vervolging. Kijk, die president uit, of die premier uit Engeland, die Cameron, dat is ook zo'n Bilderbergen puppet, die heeft nou gezegd, zo zegt hij het niet, maar ik zeg het even zo het werkelijk is, degene die de waarheid publiceren, ook tegen de overheden, die gaan we aanmerken als terroristen, als extremisten. Zover is het al in onze dagen. Ja? En dat soort mensen worden in het RD verheerlijkt. Daar danst de christelijke politiek omheen. Want het is veel erger als dat we menen dat het is. Veel erger. De duivel die maakt zich op om dat hele regeldom in te pakken. Nou, dat is al lang gebeurd. Dat is al ingepakt. Inclusief de dominees. Hoor. Inclusief de dominees. Ik oordeel niet over harten, maar ik geloof niet dat er nog ene ware knecht van God is. Daar geloof ik absoluut niks van. Want anders zou je het merken. Aan Elisa was het te zien. En de Heere verbond zegelen aan zijn bediening. Hou je er even rekening mee. De Heere verbond zegelen aan zijn bediening. Ja, ik heb ze wel horen bespotten en lasteren hoor. En dat ze zelfmoord pleegden bij het Ullermeer. En er wordt allemaal een andere invulling aan gegeven. Maar de dag der dagen zal wat openbaren. Ik heb ze wel gezien op dat blog hè, van dokter Huigen. Hoe ze de rokende Vlaswijk bespotten. Nou, dat doe je mij niet aan hoor. Dat doe je Christus aan. Christus wordt dagelijks gekruist binnen het Reverdom. Christus wordt dagelijks gekruist in zijn volk, buiten de legerplaats. Christus wordt dagelijks gekruist vanaf de reformatorische kansels, met een Baal-Zebub-religie. Want het is niks anders dan Baal-Zebub, hè? Herodes werd toegejuicht. U stemme God, zei de menigte. En er werd van de wormen gegeten. Want kijk, ook in het Nieuwe Testament worden deze gerichte godsonschopenbaard. Ik heb je vanmorgen genoemd Ananias en Safira. Elimas de tovenaar, hè, die werd blind vanwege het oordeel gods, omdat hij Sergius Paulus van het geloof wilde afhouden van het ware geloof. Dat is van de prediking van het woord. Toen zei Paulus hem het oordeel aan. Paulus heeft ook nog eens een keer een vrouw het oordeel aangezegd. Nou, die vrouw niet persoonlijk, maar de duivel in die vrouw. En kijk, dat onderscheidt men niet meer in onze dagen. Die vrouw die riep die Paulus en Silas achterna, deze zijn knechten des allerhoogste gods. Nou, je zou toch zeggen, dat is een goede reclame. Nee, het was van de duivel. Het was van de duivel. En Paulus draaide zich om, maar hij was daar niet tevreden over. Hij zegt, in de naam van de Heer Jezus Christus, ik gebied u om uit die vrouw te varen. Die boze geest, het was een boze geest. Nou, die kind, die had toch een onnoemelijk vrome toon. Want het was een heel reformatorisch geluid. Nou, dat is de zonde van het reformdom. Dat is de zonde, dat is de afgoderij. Dat is Bet-Aven. Ik heb u dat toch vanmorgen verklaard. Bet-Aven, Bethel werd genoemd Bet-Aven. En Bet-Aven staat de boek als een centrum van goddeloosheid. Een centrum van afgoderij. Bethel was Bet-Aven. Tot Bet-Aven verworden. Dan kun je lid zijn van een Bethelkerk, maar dat help je niet. Hoor. Dat help je echt niet. Die mensen, die ouders, die beleidende leden van de Bethelkerk, die waren zo fanatiek tegen het ware werk gods. He, want Elia en Elise werden gehaat, omdat ze zo getrouw waren in de dienst des Heeren. Getrouwheid wordt door predikanten, door de Refo-predikanten, met een hele klinkende naam, Getrouwheid in de zaak van Christus wordt het meeste gehaat in onze dagen, binnen de refokring. Je moet het allemaal aanpassen. Als je dat opluistert, als je die preken opluistert van de huidige dominees, hoef ik heel geen namen te noemen, het is allemaal een aangepast evangelie. Ik hoor het. Want God heeft mij oren gegeven om dat op te luisteren. Je kan dat duidelijk horen. En als ik het de mensen, als ik daarop de mensen op attent maak, en je bent een kind van God, die zeggen, ja, het is nog waar ook. Nou hoor ik het ook. Maar je moet dat, als je dat niet goed kunt opluisteren, dan hoor je dat niet. Het is allemaal hetzelfde. Hè? Of je nou, en je hebt zelfs gemeente, of je nou een vrijzinnige predikant laat opdraven, of een rechtzinnige predikant, dan zeggen ze nog, het is allemaal hetzelfde. Men hoort niks meer. Ze hoort het niet meer. En dat geldt ook, want kijk, er is een ideologie in de kerk geslopen, hè? Ten eerste door die Comeriaanse embryotheologie, maar ook in de gereformeerde gemeente in Nederland. Daar kennen ze zo rechtzinnig preken dat de vroomheid de broekspijpen uitloopt. En die mensen zijn spijkerhard, die zijn nog harder als diamant. Weet je wat die mensen zeggen? Ja, God moet het doen, als je het over de bekering hebt. God moet het doen, zo onverschillig als de duivel. God moet het doen, alsof God dat moet doen. God moet niks. Hij kan je voor eeuwig voorbij gaan en is die nog God. Kijk, in die kerken is God God niet meer. Dat is een afgod. Baal. Ze houden God voor de Baal. Spijkerhard zijn die mensen. Want hun hebben de ware kerk. Hun hebben de ware knechten Gods. Onze leer, onze dominees, onze scholen. En er is niks van God bij. Het is allemaal Bet-Aven. Baal Peor. Want het is een hele afgoderij geworden. Als dominees verafgood worden, dan moet je er maar een grote vraagteken bij zetten of het wel echt de ware knechten van God. De ware knechten van God, die worden gehaat, bespot en gesmaad. Nou, er is niet ene dominee in onze dagen binnen de refokringen die uitgemaakt wordt voor een kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Niet één! En als je dan zulke preken voor zulke dominees, hè, die helemaal in de watten gelegd worden, en kijk, God laat het toe. Want als je een ware getuige bent, laat God het niet toe. Dan laat God dat niet toe. Nee, dat is altijd het waarachtige kenmerk. God geeft zijn eer niet aangesneden beelden, ook al betreft het een kind van God. Nee. Die mij eren, zal ik eren. Precies andersom. Hè? Maar wat is het in onze dagen? Apelt heb ik toch mooie jongen? Hè? Allemaal humanisme. Humanisten zouden van Elisa zeggen, jij bent een duivel, want anders zou je zo'n vloek niet over die kinderen uitspreken. Wat ben je voor een extremist? Kijk, dat is de refo-godsdienst in onze dagen, hoor. Absolute waarheid. Absolute waarheid, die zouden zeggen tegen Elisa. Denk je dat je beter bent als die kinderen? Zo wordt er geredeneerd in onze dagen, hoor. Binnen de refo-kerk, hoor. Binnen de refo-kerken. Door ouderlingen, predikanten, diaken en beleiders. Zo wordt er geredeneerd. Want ze denken dat die geest van Elia nu niet meer bestaat. Dat dat allemaal anders geworden is. We zijn allemaal, ik heb dominee Pieters willen wel eens horen zeggen, we zijn nou theologisch beter op de hoogte als Huntington bijvoorbeeld. Ik zeg, man, voor mij ben je gewoon een stripverhalen, dominee. Want je weet gewoon nergens van wat je nou zegt. Hoogmoedig mens dat je er bent. Ja, ik heb van de week nog nog een korte biografie gelezen over Robert Bruce. Robert Bruce. Die leefde ten tijde van Rutherford. Dat was een Schotse geloofsheld. Eén der voornaamste predikanten van de Schotse predikanten die daar stonden. Midden in de strijd van de vervolging. De Schotse vervolging. Ja, als je dat nooit gelezen hebt, dan geloof ik ook niet dat je een kind van God bent. Nou, dat is nogal straf gezegd. Ja, maar dan wil je weten hoe God in de wereldgeschiedenis gewerkt heeft. En als je dat niet interesseert, nou, je kunt het vragen aan al die refo-beleiders, ze weten er allemaal niks van. Ze weten er ook echt niks van. Ze weten er absoluut niks van. Ze stemmen allemaal SGP en als je zegt, wat staat dan in de SGP-programma? Weten ze ook niet. Weten ze absoluut niet. Het zijn gewoon, nou, nog erger als stomme honden. Want ja, een hond die kan nog blaffen als een baas bedreigt. En hij kan ook nog bijten, maar dit is allemaal de dood in de pot. Nog erger als de dood. Ze zijn nog doder als de dood. En dat is de godsdienst van vandaag. Hoor. Het is nog erger als Ikebot. De eer is weggevoerd. Maar de Heere gaat het veranderen. Ja, die dood. Hij gaat de dood in de dood gooien. De hel in de hel. God laat zich niet bespotten. En als verbondskinderen menen dat ze zo hondsbrutaal kunnen zijn. om Gods ware knechten die er in onze dagen niet meer zijn. Er valt ook niks meer te bespotten. Hè? Er valt ook niks meer te bespotten. Alleen die kinderen Gods staan buiten de lege plaats. En deze arme Lazarus, ja, die kun je er nog wel bespotten en besmeuren. Hm? Maar kijk, als je één klap op deze wang geeft, dan kun je het op die andere kant ook wel doen. Want deze wangen zijn van Christus. Indien ze mij, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Gij zult door alle gehaat worden. Vroeg dan pas aan een broeder. Ik zeg, hoe ver sta je er nou in, man? Ben je ooit wel eens naar het leven gestaan om Christus wil? Ik zeg, heb je ooit wel eens in die levensgevaarlijke krottenwijken van Zuid-Afrika geëvangeliseerd? Hoeveel geestelijke vrienden heb je? Hoeveel? Word je nou ook ter dood toe gelasterd, zoals Elisa hier? Kijk, dat zijn eikvragen, dat zijn geen strikvragen. Maar dat zijn eikvragen om te weten hoe ver iemand in de strijd staat. God zet zijn getuigen dikwijls aan het front. Hè? Elia zette die aan het front. Elisa zette die aan het front. Hè? Aan het front, kijk. Om een goed krijgsknecht te zijn van Jezus Christus. Nou, dat zijn Gods getuigen niet in zichzelf. Hè? Want meestal gaan ze doodbrakende over de wereld. Hier heb je er een. Doodbrakende als een heeman. Maar kijk, krijgt Paulus die grote apostel een scherpe doorn in zijn vlees. Nou, daar moet je ook niet licht over denken, hoor. Daar moet je niet licht over denken, hoor. Dat was een slaande engel des Satans die je met vuisten sloeg. Ja. Maar ik stel u de vraag, waarom deed Elisa niet gelijk Stefanus? Omdat God hem anders gebood. Heel eenvoudig, daar moet je helemaal niet moeilijk over denken. Elisa was in diezelfde geest als Stefanus. Stefanus heeft trouwens ook dat oordeel uitgesproken. Precies hetzelfde als Elisa, als Elia en al de profeten en de apostelen. He? Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dat zij die bliksemende door de Heilige Geest. Dat was geestelijk goddelijk dynamiet. Wat uit de mond van Stefanus voortkwam. En toen berstte hun harten. Ja. Buigen of barsten. Nou, toen werd het barst. En toen hebben ze Elia of Stefanus de hemel ingestenigd. Ja, ze dat geweten, dat hadden ze het niet gedaan. Want die man die gunnen ze natuurlijk niet de hemel. De domme duivel natuurlijk. Maar door welke geest word je nou gedreven? Je staat of aan de kant hè, van die... je bent, laat ik het zomaar eens zeggen, misschien kan je het dan enigszins vatten. Je bent of lid van de Bethelkerk, of je bent lid van de kerk van die één algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus buiten de lege plaats. Het is of. Of je bent lid van de hersteld hervormde kerk, of je bent lid... U zegt, kan dat dan niet samengaan? Nou, in onze dagen niet meer, nee. Nee, want op alle kerken ligt het oordeel. En je ziet het, ik heb het wel eens tegen zo'n broeder gezegd, ik zeg, ik zie dat de Heer je meer en meer licht ontneemt. Je ziet het niet meer, op een gegeven moment zie je het niet meer. Want de Heer zal hun ogen vet en zwaar maken. En dan zal je in die zondedelen waarin de kerken, hè, want als je lid bent van een kerk, dan ben je hoofdverantwoordelijk voor heel de kerk. Dan kan je niet zeggen van ja, maar dat doe ik niet. Ik heb eens een predikant horen veinzen en die hamerde altijd op de schuld van de kerk is onze schuld. En toen Van Koten dat helverdrag met die PKN Agap sloot, dus toen die, hè, want eerst heette het hersteld Nederlands hervormde kerk. En toen moesten ze dat, toen heeft hij dat Nederlands, dat, want dat was van God. Want hè, de kerk der reformatie, dat was Gods kerk. Hm? De Nederlands hervormde kerk, dat was de voortzetting van de kerk van de reformatie. De kerk was er eerder als de staat, ik kan dat nou allemaal niet uitklaren. Maar dat Nederlandse, dat goddelijk Nederlandse, hebt die ingeleverd, hebt die verkocht voor een PKN schotel, sodomitisch PKN linsmoes. Ja, je moet het maar nagaan. En toen zegt die predikant, toen ik hem daarmee confronteerde, die altijd gehamerd hebt op de kerkschuld, is mijn schuld, is onze schuld. Toen zegt hij... ten aanzien wat Van Koten gedaan hebt jegens, hè? Die Van Koten, ken je toch wel, hè? Die kloon, noem het maar een kloon, want dat is het, die heeft, toen zei die dominee, hij zegt maar dat heb ik niet gedaan. Ik zeg, nou weet ik het, maar nou is het over. Nou is het over, jij hamert altijd op de preekstoel dat de kerkschuld onze schuld is. En nou het ter toepassing is, dan zeg je nou, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Kan je zien hoe barsters, huigelachtig predikanten zijn in onze dagen. Als het wat gaat kosten, dan zijn ze er niet. Dan weten ze niet van je af, hoor. Dan weten ze niet van de schapen af, het zijn allemaal huurlingen. Maar Elisa was geen huurling, was een geroepen knecht van God. En dat kan zich ook nooit meer verloochenen. Die kunnen wel eens struikelen. Maar de Heer zal ze oprichten. Kijk maar naar Elia onder die jeneverbestruik. Toen hij daar moedeloos lag. Hij zegt, Heer, neem nou mijn ziel maar van me. Nou, zo diep zat ik in de put vanmiddag. En toen kwam de Heer weer te zeggen, ik heb u geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Ja. Nou, daar moet ik het van hebben. Van die inspraak. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben nu heil alleen. En toen kon Elisa er weer 40 dagen tegen. Toen ging hij naar de berg Horeb. In de kracht van Christus. En Elisa draaide zich om en hij vloekte die kinderen in de naam des Heren. Door de Heilige Geest. Door de geest van Christus. Dat heeft Christus ook gedaan. Hij heeft die fariseërs, heeft hij de eeuwige verdoemenis aangezegd. Wie zal u doen ontvlieden de eeuwige verdoemenis, zegt hij. En dat bleef niet bij één uitspraak. Er staat een achtvoudig wee. Achtvoudig wee. Want toen die wetgeleerde zei, Heere, u doet ons ook smaadheid aan. Wat, zegt Christus? Gij wetgeleerde. En toen kwam er nog een wee. Nee, kijk, die Sinterklaas die van Christus in onze dagen gemaakt wordt. Want dat is gewoon de Sinterklaas-evangelie, joh. Dat is niet de Christus en schriften meer. Nergens, ik hoor het bijna nergens meer. De Christus en schriften. Hij is zowel het lam Gods dat de zonde de wereld weggedragen heeft. Als de leeuw uit Judenstam. En die leeuw uit Judenstam wordt helemaal weggestuft. Wordt helemaal wegvertaald. Daar hoor je niet meer van. Nee, want er moeten de kerken eraan. Er moeten die huidige afgodstempels eraan. Er moet de tempel van Dagon eraan. De reformatorische tempel van Dagon. Er moeten al die spitsen. Hè? Want kijk. Weet je wanneer God zijn ware kerk had in Nederland? Tijdens de Hagenpredikers. De Hagenpredikers, dat waren God, de meestal godsknechten. Ik zeg niet alle. Ja, de Schotse kerk. Daar had God zijn kerk. Ja. Nu niet meer. Nou, er is geen teken meer overgebleven. En geen mens weet hoe lang het duren zal. Er zijn geen tekenen meer. Er zijn geen kentekenen meer. De kerk kan wel vervallen. Maar dan blijven er altijd nog ware knechten van God die het woord niet kunnen aanpassen naar wat de gemeente horen wil. Maar dat is niet meer. Het is allemaal aangepast evangelie. Want kijk, anders zou er een beweging komen, dan zou er een revolutie komen, dan zou er een vervolging komen. En dat is er niet. Ja, Gods ware volk wordt vervolgd, maar die bevindt zich niet meer in die kerken. Dat ken je, want dan word je ter dode toe vervolgd. Ze sturen gewoon de criminelen op je af. Dat is de situatie binnen de oud-griffemeerden, binnen de kerk van Milan, binnen de christelijk griffemeerden, binnen de hersteld hervormde kerk. Het zijn allemaal holen van de duivel geworden. Christen vervolgende holen. Dat moet je niet in het Midden-Oosten zoeken. Dat manifesteert zich in de revelkerken. Gods getuigen worden niet geduld. Nou, Elisa werd ook niet geduld door die kerkelijke Bethel mensen. Nee, want ze hielden er stiekem een bedavond op na en dat mocht Elisa niet inblikken. Dus daarom stuurden ze die kinderen en dan zeggen ze, je moet die vent uitschelden. Want zo spraken ze over de man Gods. En zo sprak ook koning Ahazia over Elia. Oh, ik weet het al, het is Elia, het is de Elia de Tisbiet, zei die verachtelijk. En toen stuurde hij 3 keer 100 soldaten. Waarvan er de eerste 2 pelotons, die werden door het hemelvuur verteerd op het spreken van Elia. Hij sprak ook door de Heilige Geest. Kijk, Gods ware knechten, dat zijn geen humanisten hoor. Nee, nee. Die spreken de woorden Gods, al zo zegt de Heer. Nou, zo heeft Elisa die kinderen vervloekt. God heeft die kinderen vervloekt. En dat werd een zegel aan de bediening van Elisa, want toen kwamen er 2 beren uit het bos, kinderen. Ja, het is geen spannend verhaal hoor. Het is geen, hoe noem je dat, een trilogie of noem je dat een roman? Nee, nee. Dat is Gods woord. Gods woord. Er kwamen 2 beren uit het bos en die verscheurden van die kinderen, van die groep kinderen, 42 kinderen. 42 kinderen werden door 2 beren niet opgegeten, aan stukken gescheurd, staat er. Aan stukken gescheurd. Ja. Die beren, sommige vertalingen zeggen dat het berinnen waren, van hun jongen beroofd. Nou ja, dat kun je er allemaal in leggen, maar dat staat er niet.
Misschien waren het wel beren. Maar in ieder geval die beren, kijk, God is ook schepper over de dierenwereld. Heerser, koning, rechter. Hij zei tegen die vis, hij sprak tot de vis. Hij sprak niet tot Jona, hij sprak tot de vis. En hij spuwde Jona op het droog. Ja, ja. De Heere heeft tot die beren gesproken. Absolute waarheid. Dat staat hier wel niet, maar het is absolute waarheid. En daar kan je meer vinden. He? Die ezel waarop Biljam reed, die begon te spreken. Die begon gewoon Hebreeuws te spreken. Je hebt er nooit van mijn leven. He? Geloof je dat nou wel? Ja, dan zeg je, dat staat wel in Gods woord, maar zou dat... Nee, kijk, daar heb je het. He? Dat is echt gebeurd, kinderen. Dat is echt gebeurd. Die Biljam, die sloeg die ezel. Want ja, die ezel zag die vurige engel staan. Maar zag Biljam niet, dus hij begon die ezel af te ranselen. En toen begon die ezel Biljam te verwijten. Hè? Ja. Nou, die ezel die had nog zijn leven gered voor de tijd dan, hè, voor een poosje. Maar God spreekt ook als hij het nodig vindt. Hij sprak ook tot de raven om Elia aan de bekrit te onderhouden. Nou, dat beleven we hier dagelijks. Hè? De Heer die doet dat nog. Doet dat nog? U zegt, daar heb ik nou nog nooit van mijn leven. Nee, dat komt dat je God niet vreest. Dat komt dat je het ware geloof niet hebt. Dat komt niet dat je niet echt in Gods voorzienigheid leeft. Want kijk, heel dat reveldom is ook verzekerd van de hoofdharen tot de tenen toe. He, zelfs het haantje op de toren is verzekerd. Oh mens. He, de kerkbanken, de preeks, alles is verzekerd. Weet je wat dat is? Een bewijs van je barstende ongeloof. En hier was een man Gods en hij vloekte. Hij keerde zich om en die vloek die keerde... Die die kinderen hadden uitgebraakt. Want het is gewoon uitbraken. Was ze wel. Kijk. Overgegeven. Hè? Overgegeven. Dan mag je schijnbaar doen wat je wil. Maar hier werd het oordeel onmiddellijk vertrokken. Voltrokken. En er kwamen twee beren. En die verscheurden 42 van die kinderen. Niet allemaal. Hè, er staat. Ik zal het u letterlijk voorlezen. Want anders zegt u. Wat spreekt u nou? En als zij nu de weg opging, zo kwamen kleine kinderen, hè, dat is dan vers 23 en 24, en hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde. Dus dezelfde dat ziet op die groep kinderen, dat waren meer dan 42 kinderen. Er zijn nog kinderen ontkomen aan die verscheurende beren, aan die verscheurende klauwen en muilen der beren. Ja, dat heb je wel eens gehoord, er was ook dat was een berenvriend, zei hij. En die berenvriend die ging hier in de wildernissen. Dan ging hij die beren opzoeken en dan ging hij met zijn pubtent ertussen slapen. Maar ik heb wel gehoord dat die man is opgevreten door die beren. En zijn telefoon ging er gewoon over. Ja, die zat in die buik van die beer, die ging er gewoon over. Zo was die man met huid en haar opgevreten. Maar deze kinderen worden niet opgegeten door de beren, die worden verscheurd, aan stukken gescheurd. Vreselijk oordeel, vreselijk, vreselijk oordeel. Maar een rechtvaardig oordeel. Hè? Het was door God, het was Gods oordeel. Maar er waren nog kinderen die van dat oordeel mochten ontkomen. Misschien hebben die kinderen zich op laten jutten, maar in haar hart waren ze het er toch eigenlijk niet mee eens. Hè? Maar hè, wat is de jeugd, wat is de jeugd, hè? Je moet er toch ook bij horen. Maar misschien zijn er kinderen geweest die in hun hart die woorden niet hebben uitgesproken. En ook niet over hun mond, hè, want dat was een hele groep kinderen. Maar die hebben niet uitgeroepen kalk op geop, kalk op geop. Die hebben wel meegelopen in die groep. En ik denk dat die kinderen van dat oordeel, uit dat oordeel verlost zijn geworden. En die hebben dat allemaal in Bethel bekendgemaakt. Wat er gebeurd was. Nou ja, je zou toch zeggen, nou moest Elia toch wel bevreesd zijn om alsnog naar dat Bethel te gaan. Of Elisa. Alsnog naar dat Bethel te gaan. Nee, hij ging daar naartoe. Hij ging er alsnog naartoe. Ja. Maar dat gaf zo'n beslag wat er gebeurd was. Want kijk, die beren, dat waren de zegelen aan de bediening van Elisa. Ja, en die beren die leven nog. God heeft nog beren. Ik heb het wel eens aan iemand geschreven. Ik zeg, God heeft nog zijn beren hoor. Ik zeg, als hij zo profaan denkt te spotten met God en zijn werk, dan heeft hij nog beren.
Kijk, want waar Stefanus verbad, rekenen deze zonden niet toe. God heeft ze toch toegerekend. Er is één man is daarvan afgezonderd geworden. Dat is Saulus van Tarsus. Maar de rest is in de hel gevallen. De rest is in de hel gevallen. Ja, ja. En Saulus van Tarsus, Paulus zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Want ik dacht Goden een welgevallige dienst te bewijzen. Maar dat dachten die farizeeën niet om. Die wisten wel zeker dat ze een knecht van God aanpakten. Stenigden. Belasterden. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan je ook bedrijven door Gods ware getuigen te belasteren. Zoals die dokter Huigen doet. Voor die man heb ik geen hoop meer. Nee, ze komen nergens mee in de schuld. Trouwens geen ene dominee. Dan begraven dominees begraven zogenaamde kinderen Gods. En dan zeggen ze, ja, ik heb er nog van getuigd. Hoor, ik heb er nog van getuigd. En je hoort, weet je wat je nooit hoort? Schuldbelijdenis wat ze anderen hebben aangedaan. En minder grafstreken. Hoor je nooit? Want als het een echte bekering is, als het gaat over een echte, dan komt dat boven water. Hoor. Die Ralph Erskine, die had ooit gezegd, ja, die prediking van Whitfield, dat is allemaal van de duivel. Nou, dat was een grove zonde. Dat was een ontzettende zonde. Maar die man is op zijn sterfbed nog in de schuld gekomen. Die heeft Whitfield nog de hand gereikt. Kijk, als dat niet gebeurt, dan is het geen bekering uit God. Pas ook weer een vrouw gestorven. Binnen 5 weken. Ook een lastertong en een lastermond gehad. Ze had er spijt van. Maar ik miste dat berouw. Ze heeft nooit om vergeving gevraagd. En ze had ook een zogenaamd sterfbedbekering. Ja. Maar als het nou echt is, dan vragen je schuldenaar en vergeven ook onze schuldenaren. Hè? Dat is dan geld dan voor Gods volk. Nou kon het mens van harte vergeven. Maar er was dus een man bij ome Jan op bezoek. En die had ome Jan gelasterd. Maar hij had ook het werk van Gods aangerand. Toen zegt ome Jan, heb je het werk van God aangetast? Ja, zegt hij. En de volgende dag dreef hij in het kanaal. Zelfmoord gepleegd. Tegenwoordig sterven ze allemaal met een open hemel. Ja, de duivel die kun je zo bedwelmen dat je ten hemel vaart. Maar dan is het een ingebeelde hemel. Hoor. Want als die schuld niet vereffend is, dan hoef ik niet te geloven. Dan hoef ik niet te geloven. Als iemand ooit een ware knecht van God hebt uitgescholden, ja, en hij heeft een zogenaamde sterfbedbekering, hij heeft nooit om vergeving gevraagd, hij heeft nooit van God vergeving ontvangen, dan is het een sterfbedbekering van de duivel. Dus laat je dat goed zeggen, in zere naam. De Heere gaat door een vlak veld door. En dan wordt het duidelijk, kijk, die moordenaar, die had Gods naam niet gelasterd, in die zin. Ja, aan het kruis begon hij Gods naam te lasteren. Ja, zover ging het. Nou, zover ging het als ze Christus bespotten. Dat deden ze allebei mee. Maar toen kwam die ene moordenaar tot één keer. Hè, zijn naaste vermoord, dat is een zonde tegen je naaste. Dat is ook een zonde tegen God natuurlijk, want je mag Gods en schepselen niet vermoorden. Je mag Gods schepselen niet vermoorden. Mensen, nee. Ja, dan gaan er ook weer zover die zeggen, ja, je mag de dieren ook niet doden. Want dat zijn ook Gods schepselen. Nou, Peter, ze moest een vis vangen. Hè, om een stater in zijn bek te vinden. Om de tempelbelasting te betalen. De Heer heeft de dierenwereld gegeven. Maar als je het maar niet, kinderen, je gaat toch nooit herten schieten uit plezier. Hè? Dat zou ik niet dulden, hoor. Dat zou ik niet dulden. Maar als je ze nodig hebt, hè, voor het vlees, om op te eten, dan is het Bijbels geoorloofd. Ja. Sims of Esau was een jager. Nou, dat was geen ongoddelijk beroep. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee hoor, de aartsvaders hebben allemaal van die jacht geleefd. De aartsvaders hebben van het gegeven wat de Heer in zijn schepping. He, Huntington, die was eens een keer zo zonder eten. En toen ging hij met zijn paard naar huis. Met een lege maag. En toen sprong er een grote karper op de kant. En Huntington zag daar Gods vaderlijke hand in. Dan had hij, en hij pakte die karper op. Dan had hij weer een week vlees. Ja, kijk, we gaan niet zeg maar met die mensen mee. Hè? Dat zijn ook van die pacifisten. Die zijn ook tegen een leger. Nou, Gods volk is niet tegen een leger. Wel tegen de huidige legers, die NAVO-legers. Hè? Die onder de vlag van de duivel strijden. En waar de SGP zijn stem voor geeft. Ja, daar zijn ze tegen. Want je gaat een front te strijden. Tegen God, want het is altijd tegen God en het levende kind. Maar een leger is geoorloofd om zijn land te verdedigen. Om zijn eigen land. Hè, niet anders, zijn eigen land te verdedigen. Kijk, koning Salomo, ja, die heeft nooit strijd gevoerd. Het was een vredesrijk. Maar koning David, hè, er kleefde veel te veel bloed in zijn handen, hij mocht de tempel niet herbouwen. Zijn zoon Salomo, de Heer zegt, ik zal u een huis bouwen. Kijk, dat is eigenlijk ons derde punt, ik had u vanmorgen gezegd. De dienstbaarheid van die Bethelkinderen. De dienstbaarheid van Elisa, die was godendienstbaar gemaakt. En de dienstbaarheid van Christus, want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen vervelen. Daar heb je de dienstbaarheid van Christus. Dat is Gode aangenaam dienstbaar gemaakt. Ten eerste om de eer des vaders te verhogen. Maar ook Elisa had de geest van Christus. Die was dienstbaar gemaakt in het koninkrijk van Christus. Zoals alle profeten, de goddelijke profeten en de apostelen dienstbaar gemaakt. Ik heb u dat vanmorgen opgelezen uit Romeinen 6. Maar een mens van nature is dienstbaar in de dienst van de duivel. Met zijn slaafse geest, met zijn dienstbare geest, met zijn wettische geest, met zijn vreesachtige geest. Ja, als je de liefde gods niet hebt, dan kun je wel een grote mond hebben. Maar uiteindelijk, als het puntje bepaald die komt, ben je een lafaard. Ben je een lafaard. Gods volk zijn geen helden in zichzelf. Maar in Christus. Hè? Christus heeft niet van die watjes hoor in zijn dienst. Niet van die, ik heb pas nog een broeder geschreven. Ik zeg, ja kijk, als ik je scherp naar je schrijf, betekent dat niet dat ik u beledigen wil. Ik zeg, maar ik wil ook geen papkind van je maken. Maar een goed krijgsknecht, dat je een goed krijgsknecht zou zijn in het leger van koning Jezus. Dat zijn geen papkinderen. Nee. Die kunnen strijden met dat twee snijdende scherpe zwaard. Die worden geoefend in het geestelijke Aikido. Ja, u zegt dat is allemaal populaire taal. Nou ja, noem het dan zo. Maar de Heer Jezus bediende zich van het geestelijke Aikido. Hij hoefde dat niet te leren. Want hij had het van de Vader geleerd. Hè? Alles wat ik u verkondigt, verkondig ik. Dat zijn de woorden des Vaders. Maar hij bestreed die wetgeleerde met zijn eigen woorden. Dus die wetgeleerde kwam als het ware. Nou laat ik het maar zeggen in een vechtsport. Als de belager... De ander met een mes bedreigt. Wat is dan Aikido? Die pakt die belager bij zijn pols. Die buigt dat mes af. En die steekt met zijn eigen mes die belager neer. Dat is Aikido. Dat is jezelf verdedigen met de wapens waarmee je bedreigd wordt. Ja, dat kan je niet nadoen hoor. Ik heb het ook al gezien. Er zijn er velen die proberen dat na te doen. Het is één grote lachwekkende business geworden. Dat is allemaal poppenkast. Dat is niet na te doen. Ik ken het je ook niet leren. Paulus zegt, ik heb het ook niet van een mens geleerd. En dan bedoelt hij ook die geestelijke Aikido. Hij kon zijn tegenstanders, hij kon de tegensprekers wederstaan. Met wat? Met het woord van God. Met het woord van God. Dat in de eerste plaats. Maar, kijk, de tegenstanders gebruiken ook dikwijls het woord van God. En zeker in onze dagen. En het was als ook al in de dagen van de Heer Jezus. Kwam die wetgeleerde, kwam met een hele vrome mond. Kwam die op de Heer Jezus af. Dat was zijn valse oogmerk, om Christus te vangen op zijn woorden. Of die niks zei wat in strijd was tegen de wet. Dat was hun wet, de wet van Mozes. Die dachten ze te eren en te onderhielden. Maar Paulus is daarachter gekomen. Hij zegt, toen ik daarin leefde, toen was ik geheel zonder de wet. Kijk, als hij achter dat geheim mag komen, dat is het begin van de theologische kennis die alleen aan Christus voeten leert. Paulus, die was een ijveraar voor de wet. Hij vervolgde de gemeente gods met de wet. Gods is een hand. Hij zegt in Romeinen, hij zegt, maar toen in mijn eertijds was ik geheel zonder de wet. Wat betekent dat? Wetteloos. En ik was onberispelijk, was een onberispelijke farizeeër. Maar geheel wetteloos. Hij wist niks van de bediening van de wet. Hij wist niks van de geestelijkheid der wet. Hij wist niet dat die wet heilig, ja, hij achtte hem wel heilig en goed. Maar hij kon de geestelijke waardij daar niet van peilen. Maar toen het gebod kwam, zegt hij, ja, toen werd het anders. Toen God met zijn wet kwam, toen de Heilige Geest hem overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Toen kwam hij erachter dat hij een slaafse geest had. Want toen werden al die zonden levend. Hij dacht al die zonden onder de knie te hebben. Ik kom wel eens mensen tegen, ja, die denken, jongen, wat zijn jullie voor een helden? Die hebben alle zonden onder de knie. Nou, vergeet het maar, want er is nooit de wet op bezoek geweest. Want als de wet op bezoek komt, dan maakt hij niet de zonde levend, maar de zonde. Toen moest Paulus de hand op de mond leggen, anders zouden de vloeken eruit rollen. Ja, als je niet weet waar ik over praat. Maar ik spreek tot degene die de wet verstaan, want die verstaan dat. Die verstaan dat echt. Als de wet al komt als de bediening des doods, dan leer je de wet kennen zoals je hem nog nooit hebt leren kennen. De wet is niet alleen een doodslager. De wet, die keer je van binnenste buiten. Heb je wel eens een binnenste buiten mens gezien? Die binnenste buiten gekeerd is? Ik heb wel eens een zak gezien die binnenste buiten gekeerd is. Maar een mens. Nou, dat doet Gods heilige wet. In geestelijk opzicht. Dan word je binnenste buiten gekeerd. En daarom springen die zonden die je altijd die je dacht dat je niet de baas was. Die springen dan allemaal uit je binnenste. Uit je binnenste. Binnen de binnenste buitengekeerde hart. Die springen ze er allemaal uit. Als duivel springen ze eruit. Dat doet de wet. Dat doet de wet in geestelijke zin. En als je dat nou niet kent, dan ken je de wet niet. Dan ben je ook nog nooit in de wet gestorven. Want dat houdt wat in hoor. Als Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat houdt wat in hoor. Dat houdt wat in hoor. Want dan is die oude mens onder de wet gedood. Dan leer je het geheim kennen. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik. Dat wordt veel te makkelijk uitgesproken in onze dagen. Want dat gaat gepaard met een enorme, aanvallende last. Ten eerste van je vlees. Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Ten tweede van de duivel. Ten derde van de wereld. Van de godsdienstige wereld, noem maar op. Er zijn allerlei aanvallers in het leven van de kerk. En die kunnen ze niet in eigen kracht bestrijden. Daarom zegt de Heer tot Paulus, ik heb u geopende deur gegeven. Ondanks die vele tegenstanders. En als de Heer opent, dan kan niemand sluiten. Dan gaat de Heer je met zijn macht bekleden. Dan moet je de woorden God spreken. En als dat tegengesproken wordt, dan zegt de Heer Jezus, degene die u verwerpt, die verwerpt mij. En degene die mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Dus denk goed, nou gaat het hier wel over Gods getuigen die een volmacht hebben van Christus zelf om het woord te preken. Anders is dit niet te sprake. Dan is dat gepredikte woord. Toen Biliam die zegen uitsprak, dat was trouwens ook door de Heilige Geest, maar hij bezat hem zelf niet. Maar het woord blijft altijd het woord. Ook al spreekt een wereldling, Gods volk moet ook wel eens door de wereld bestraft worden, hier zeker. De Heer gebruikt soms mensen die waarvan wij zouden zeggen, ja. Nee, Gods woord blijft Gods woord. Daar kan je geen enkele openbaring boven stellen. Nee. Gods woord, dat is de toetssteen, niet de openbaringen. Want ik heb mensen gekend die beriepen zich niks anders dan op openbaringen. Ik zeg maar, bij jullie kun je de Bijbel wel verbranden, want jullie hebben openbaringen. Maar kijk, dan wordt het zeg maar, dat is valse mystiek. Dat is valse mystiek, dan moet je erg van kijk. Daar gaat een wettische, dan proberen die mensen je onder je macht te brengen. Nou, dat hebben mij nooit zoveel indruk gemaakt. Omdat de Heer mij een vurige muur was. Hè? Een schild, een vast betrouwen, maar niet omdat ik zo gelovig was. Nee. Maar de Heer heeft me wel al die strikken laten zien van zogenaamde geestelijke mensen. Ja, die zich beriepen op allerlei openbaringen. Nou, dan wordt het ook een ideologie, weet je wel. Want kijk, het meeste spraken die mensen nog van openbaringen die achteraf. En dan hadden ze het ook geopenbaard gekregen. En achteraf kunnen ze dan zeggen, ja, kijk maar, dat is dat gebed. Dat heb ik geopenbaard gekregen. Ja, zo kan ik het ook. Nee, wat Elisa hier zegt, die spreekt het, die vloekt dus in de naam des Heren. En tegelijkertijd werd dat oordeel voltrokken. Of als je een gezicht gezien hebt, een openbaring gehad, en je spreekt dat eerlijk uit wat dat is, en het moet nog gebeuren, een belofte Gods, nou dan kun je kijken of het uitkomt. Hè? En als het dan niet uitkomt, dan ben je de huigelaars die, ja, maar dat ken nog. Hè? Nou, ik weet het onderhand. Ik ken dat boek onderhand wel, hoor, hè? Van die manipulatie, geestelijke manipulatie. Dat kan wel een tijd duren, jazeker, maar ook al in het ontvangen van de belofte Gods en in het getuigenis des geestes daarvan, dan gaat de majesteit vooruit. Dan gaat de majesteit, want de Heer, daar heeft de Heer plaats voor gemaakt in nood en dood. Denk er goed over. De Heer strooit niet met zijn belofte. Nee. Je hebt mensen die hebben aktentassen vol met beloften. Nou, daar geloof ik sowieso niet in. Want de Heer gaat altijd hetgeen wat hij gesproken heeft vernieuwen. De Heer strooit niet met zijn belofte. Nee. Op zijn tijd, als de Heer dat nodig acht, dan spreekt hij tot zijn knechten. hierheen, dit is de weg, wandel in dezelfde, hè, noem maar op. Om als een blinde achter hem aan te komen. En zo ging Elisa naar Bethel. Zo ging Elisa naar Bethel. Dat oordeel was voltrokken. Dat was voltrokken, gemeente. Een vreselijk oordeel. Maar toch een rechtvaardig oordeel. Elia had dat oordeel, die vloek uitgesproken. Dat was een ambtelijke vloek, hoor. Denk erover. Hij had dat uitgesproken als dienstknecht des Heren. Door de Heilige Geest. En toen lagen al die kinderen daar, die 42 kinderen, als ene grote massa vlees van verscheurd vlees ter aarde. En die kinderen, ja, moesten allemaal geïdentificeerd worden. En die zijn allemaal begraven geworden. Misschien hebben ze wel gezegd, die goddeloze mensen, ja, nou ja, misschien heeft u toch les. Je weet, je mag niet oordelen. Nou, God had geoordeeld. Dat willen ze in onze dagen ook nog ontkennen. Hè? Als er een ramp gebeurt, dan is dat allemaal toevallig. Als die monstertruc op zondag, op zo'n zondagsport in Haaksbergen, op die gemeente inrijdt, op die menigte inrijdt, dat is allemaal, niemand heeft gezien dat die trucrijder expres op die menigte inrijdt. Als je dat niet gezien hebt, heb je niks gezien, want zo is het. Dat zijn de offeranden aan de duivel tegenwoordig. Ja, zo is 9-11, dat zijn allemaal offers aan de duivel. Als je dat, ja, als je daar geen kennis van hebt, nou ja goed, blijf dan in je zonde. Hè? Blijft een dom, blijft een onkundig van al deze dingen. Ja. Maar Elia keerde niet terug. Nee. Hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, door Bethel gegaan zijnde, ging weg. Naar de Karmel. Hij is daar dwars door dat Bethaven gegaan. Dwars door die goddeloze stad Bethel. Dwars door die Bethelkerk. Dat zijn nou Gods zware knechten, want ze zullen weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Ja, opgehitste kerkkinderen. Het is in onze dagen nog 1000 keer erger. Duizend keer erger. Elia die ging verder naar vandaar naar de Karmel. Niet naar de Horeb, maar naar de Karmel. Daar was Elia ook ooit geweest. Dat de Heer voorbij kwam met een onweder. En of dat was aan de berg Horeb, maar aan de Karmel, en dat was de plaats waar die 400 Baal-profeten tot hun God riepen en niet verhoord werden. En dat Elia tot de ware God riep en zijn altaar met vuur verbrandde zijn. En dat brandoffelaltaar, dat werd met water overgoten, werd verbrand. En die altaren van de Baal-priesters niet. En daar vertoefde, daar heb Elisa nog een tijd vertoefd, hè, om wellicht, om daarover na te denken, om daarover te mediteren, om daar nog nader onderwijs van God te ontvangen. Jazeker, jazeker. Net zoals Paulus nader onderwijs van de Heere ontvangen heeft. Elisa ging niet te raden met vlees en bloed. Nee, Paulus ging ook niet te raden met vlees en bloed, maar hij vertrok naar de delen van de woestijn van Arabië. Hij werd over de mand. Kijk, daar heb je het weer. Paulus werd gelijk vervolgd. Hij werd over de mand in Damascus neergelaten, want ze hadden het al gelijk op zijn leven begrepen. Tegenwoordig in de dominees allemaal rustig in de pastorie blijven zitten. Maar Paulus, die moest met de mand over de muur van Damascus gelaten worden. Er was geen plaats voor het levende kind. Er is nergens geen plaats voor het levende kind. Overal worden Gods kinderen vervolgd. Vervolgd, het is in alle tijden geopenbaard. Servetti dacht Calvijn te belasten. Daar heb je nou ook weer zo'n geval. Want het is ook in de geschiedenis niet alleen in de Bijbelse geschiedenis, Ananias en Safira, Herodes, Elimas de tovenaar in het Nieuwe Testament. Nee. Het is ook in de kerkgeschiedenis kun je die dingen aanwijzen. Het begon al met Johannes, met Johan van Oldenbarneveld. Die werd ter dood veroordeeld omdat hij de godsdienst had vervalst. Nou, ik denk van der Staaij, je staat aan de zijde van Johan van Oldenbarneveld. 100%! Nog veel erger. Servet, die dacht, weet je wat Servet leerde? Dat de duivelen ook een godheid in zich hadden. De godheid. Ja, dat is nog veel erger als de New Age religie. Servet ging zo ver om Gods woord te vervalsen. En toen heeft Calvijn zijn doodvonnis aangevraagd. Calvijn heeft niet aangevraagd dat hij verbrand werd op de brandstapel. Dat wilde Calvijn nog voorkomen, maar de magistraten waren vastelijk besloten, want die zagen dat ook. Toen was het gezag gods. Calvijn was ook een man gods. En dat lag zo'n beslag in Genève. dat de magistraten daarvoor bogen. En Servet is rechtvaardig ter dood veroordeeld. Henderson die sprak het doodvonnis uit bij God vandaan, de banvloek over die goddeloze koning Karel. En dat zijn zegelen aan de bediening. Dat zijn zegelen aan de bediening. Die Robert Bruce, waar ik het er net over had, was een zeer godzalige Schotse prediker. Daarvan is bekend, hè, dat die man 10 jaar in het oordeel Gods geleefd heeft. 10 jaar. Je spreekt wel eens over het stuk der ellende. Tegenwoordig zijn ze er een zucht en een traan doorheen. Robert Bruce heeft 10 jaar in het stuk der ellende verkeerd. 10 jaar Gods gramschap. En hij kon het paard niet opstijgen of afstijgen. Of hij voelde de gramschap Gods toen hij nog niet wedergeboren was. Toen God dat gericht ging voltrekken, daar heeft hij 10 jaar in geleefd. Niet op dat punt, nee. Nee, maar onder de gramschap Gods. Want als het op het punt komt, dan gaat het er gelijk vanaf, hè. Daar verkeer je geen 3 dagen. Als je onder het recht van God komt, ja, dan val je in het vrije van zijn welbehagen. Dat duurt geen 3 dagen. Nee. Maar 3 dagen of 10 jaar. Ja, 10 jaar. Spurgeon, als je de bekering van Spurgeon leest. Nou, Gods volk kan daar geen onbewogen hart bij hebben. Nee, nee. Die man heeft zo lang onder de bediening des doods verkeerd. Zo lang. Robert Bruce, 10 jaar. Ik weet niet hoe lang het in mijn leven geweest is, maar zeer lang, zeer lang. Er zijn de Paulus mocht zwaar dood sterven. Robert Bruce stierf de hongerdood. 10 jaar lang. Ja, ik weet wat het is. Dus kijk, die zogenaamde sterf, daarom komen die sterfbedbekeringen. Ja. Gods volk gaf er nooit zoveel voor. Ik weet wel een jongen in Urk, die heeft zijn eigen uitgeleefd in de bordelen van Amsterdam. En die kreeg aids. En die is waarachtig op zijn sterfbed tot bekering gekomen. Maar toen was dat wel goed bekend, toen heb je ook iedereen om vergeving gevraagd. Waartegen die zonde had bedreven. Kijk, dan komt het ook werkelijk openbaar. Maar als dat nou niet openbaar komt, ja, dan kun je wel allerlei teksten tot je toe nemen. Allerlei prachtige, prachtige rouwkaarten. Hè? Dan gaat bijna in onze dagen in de kerk, gaat bijna niemand meer verloren. Hè? Allemaal gaan ze ten hemel. Ja, met een ingebeelde hemel. Dus ook dat gold ook voor die, nou ja, die 42 kinderen. Die waren al zodanig in de klauwen van de duivel, dat is wel ieder mens van nature. Denk niet dat je zeg maar in een halve positie verkeert. Nee, je verkeert onder de macht van Satan. Hij is de sterk gewapende die de hof bewaart in valse vrede. Ja, dat geldt voor ieder natuurlijk mens. Maar als er een komt die sterker is dan hij, dan heb je zijn roof weg. Hè? Dan komt heel de hel in beweging. Ja? Maar de Heer is sterker als de duivel. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij is de duivel tot een duivel geworden. Ja. Hij is de hel tot een hel geworden. Hij is de dood tot de dood geworden. Christus is overwinnaar. Kijk, dat is nou de dienstbaarheid van Christus. Hij is overwinnaar over dood, hel en duivel. Over vlees, wereld, wereldleiders. Alle machten en krachten zijn hem onderworpen. Omdat hij dienstbaar geweest is aan de Vader. In de volledige en volmaakte gehoorzaamheid. Die hij de Vader gezegd heeft te zullen doen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij heeft het gedaan. Hè? Hij heeft die drinkbeker van de toren Gods tot op de laatste druppel geledigd. Ja. Hij is in alle dingen ons gelijk geworden, in alle zaken ons gelijk, uitgenomen de zonde. Christus is van geen enkele zondige gedachte te beschuldigen. Hij was zonder zonde. Altijd geweest, anders kon hij geen borgenmiddelaar zijn voor zijn kerk. De dienstbaarheid van Christus. Ten eerste jegens zijn vader, ten tweede jegens zijn volk. Niet gekomen om gediend te worden. Heere, ik zal wel met u de dood ingaan. Nee, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Zit ik ook niet om verlegen. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Maar Christus had geen, kijk, de dienstbaarheid. Waar Romeinen 8 vers 15 op duidt, gijp, hè, daar waarschuwt Paulus Gods volk, gijp niet wederom ontvangen. Gijp niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Gij zijt van die oude mens met die slaafse geest verlost. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat is voor Gods volk wel eens een grote troost. Als ze het van de zonde hebben moeten verliezen. Ja, dat kan. Ja. Gebeurt vaak. Want als je denkt dat je in eigen kracht die zonde er wel onder kan houden. Ja. Dan barsten ze aan alle kanten uit.
Ja. Kijk maar naar Petrus zelfs. Die Petrus meende dat nog door de liefde. Het was enkel ongerechtigheid. Want de Heer zegt, ga achter mij Satanas. Want gij verzint niet wat Godes is, maar wat des mensen is. De vrome mens wil zijn eigen koninkrijk. Hè? Eigen koninkrijk. Eigen kerkelijke koninkrijk. En we zien de verwoestingen ervan. Het is enkel verwoesting op verwoesting. Breuk op breuk wordt in het land gehoord. En er is geen dominee die het ziet. Ja, misschien zien ze het nog met een half oog, maar het interesseert, er heeft wel eens een broeder gezegd, het interesseert ze niks. Helemaal niks. Nee. Dominee, dat is een job. Je krijgt je geld. Je krijgt een gratis huis. En that's it. He? Dan moet je met een gestolen preek moet je op die gemeente, of met je eigen fabricatie moet je die gemeente een beetje misleiden. He? In bedwang houden. He? Niet te scherp. Je maakt het evangelie, maak je wat straffer. En je maakt de wet een beetje losser. En zo worden er duizenden betoverd. Duizenden bedrogen voor de eeuwigheid. Ja. En dat zijn allemaal evangeliserende gemeentes. Hoor. Dat moet je echt niet denken. En die Jehovah's getuigen die zeggen er nog u tegen. Die gaan natuurlijk door weer en wind langs de deur met hun foldertjes. Hè? Maar nou ja, het is allemaal niks. Nee, het is allemaal bed A. Want kijk. Bij democratische kerkvorm, dat is de Bethelkerk van vandaag. Die maken zelf de dienst uit, die maken zelf hun kerkregels, die maken zelf hun wetten. En daar wordt grotelijks gespot met de kroonrechten van Christus. Niet openbaar, maar het is, kijk, als de democratie regeert, dan regeert de politiek. En waar de politiek regeert, regeert God niet. God regeert wel, maar dan is God eruit. Ja? Dat zijn tempels van Dagon. Dat zijn de democratische, reformatorische democratische kerken. Dat zijn de tempels van Dagon. Dan moet je uit. En als je erin blijft, wee u. Want dan zul je ook van hun plagen ontvangen. En ook in hun zonde delen. Lot werd uit Sodom gerukt. Was ook niet zo gewild. Maar kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk van het kindschap Gods. God haalt zijn volk uit. Als Gods volk in Sodom verkeert, haalt God ze eruit. En als het niet gebeurt, ben je geen kind van God. Zo eenvoudig ligt dat. Zo eenvoudig. En dat geldt ook voor sodomitische kerken. Denk erover hoor. De gereformeerde gemeente, dat is het grootste bordeel, grootste kerkelijke bordeel, want die doen niks anders dan onwettige huwelijken van gescheiden mannen en vrouwen opnieuw inzegenen. Dat is het grootste kerkelijke bordeel in Nederland. De HHK en de PKN zijn sodomitische kerken. En de gereformeerde gemeente in Nederland is een ideologische kerk. Dat is ideologie, dat heeft ook niks meer met de ware godsdienst te maken. Dan wordt het een ideologie. Als je weet wat dat, dan moet je de geschiedenis van Hitler bestuderen. Die had ook een ideologie. Dan zeg ik niet dat hun dezelfde ideologie hebben, nee. Maar om te weten wat ideologie is, dat kan ik hier in dit bestek niet uit en te treuren uitleggen. Dan kijk, dan sta je toch ook aan de verkeerde kant. Hoor. Met alle kerken van onze dagen staan aan de verkeerde kant. De christelijk gereformeerde kerk is ook een homokerk, is ook een sodomitische kerk. Die zijn het erover eens geworden dat je homo's die geen homoseksuele zonde bedrijven, alsof die bestaan, want die bestaan niet. Homo's die geen seksuele zonde bedrijven, die bestaan in de eeuwigheid niet. Absoluut niet. Elke homo bedrijft die zonde. In woorden, gedachten of werken, klaar. Anders ben je geen homo. En al die gevoelens en al die geaardheid, nou die heb God in Sodom en Gomorra verbrand. Hè? Dus als hij denkt dat hij het daarmee kan redden, om nog eens een beetje de slachtofferrol te spelen. Ja, maar je moet eens weten hoe die mensen ermee worstelen. Nou, dat betreft niet Gods volk, want als Gods volk in der eertijds homo geweest is, zijn ze ervan verlost, volkomen. Want alle onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En dit was ook een onnatuurlijke zonde, want de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde, dat is een doodzonde. Die staat in het kader van onnatuurlijke zonde. Gods volk kan die zonde niet bedrijven. Gods volk kan geen onnatuurlijke zonde bedrijven. Dus als je denkt dat je de brutaliteit, dat je autoriteit, want dat is een aangemeente autoriteit, als je pretendeert om deze zonde te kunnen bedrijven, ongestraft te kunnen bedrijven, dan maak je voor eeuwig een vergissing. Dat is pure geestelijke zelfmoord. Dat is precies hetzelfde. Maar dan is God zo getergd dat hij ook dat oordeel soms dikwijls in de tijd ook nog uitvoert. Ja, we staan aan de rand van een derde wereldoorlog, mensen. Ik weet niet of je het in de peiling hebt, maar Een derde wereldoorlog is lang zo erg niet als de eeuwige verdoemenis. Je zou in die oorlog nog om kunnen komen en toch een kind van God kunnen zijn. Dat zou kunnen. Maar, kijk, God komt wel met zijn oordelen op de aarde. En dat hebt hij in het verleden. Hè. Dat is een en al oordeel. Hè. Het ene volk staat tegen het andere volk op. Allemaal op grond van valse lasteringen dikwijls. Hè. Het is maar een strijd tegen het levende kind. Dat denk ik goed. Hè. Dat is altijd zo. Altijd zo. Want dat duivelse huis, die duivelse bewegingen, die zijn tegen zichzelf verdeeld. Ja, ook soms wel. Maar als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het niet bestaan. Nou, de mens vernietigt zijn eigen. Dat is één groot verdeeld huis. Want de duivel, die zaait niks anders dan verdeeldheid. Maar, u zou zeggen, ja, die kerken zijn allemaal zo verdeeld, die moeten nou eens de handen ineens slaan. Nou, dat is de grootste verdeeldheid. Dan heb je de eenheid in de verdeeldheid. Dus dat helpt ook niks. Die zogenaamde poppenkast, wat ze tegenwoordig een hernieuwde Dordtse synode noemen. Mensen, het is één groot bedaven. Één groot duivelsbedrog. Want de eenheid in Christus. Nou, dan moet je in onze dagen wel naar elkaar toegeslagen worden. Want die eenheid wordt niet meer gevonden. Dat komt ook niet uit de mens voort. Dat komt ook niet uit Gods volk voort. Nee, absoluut niet. Maar ik zou je één ding zeggen, dat waarachtige kenmerk, het leven kan het leven niet twisten. Als je tegen het gezag van Gods woord ingaat en je meent aan je eigen mening te kunnen blijven vasthouden, nou dan bewijs je al zelf aan welke kant hij staat. Want Gods ware volk valt onverwaardelijk voor de zin en mening van Gods Heilige Geest. Want er komt altijd God komt er altijd in mij. De Heer komt er altijd in mij. Als je op gezag praat van Gods woord, niet dat je het zelf meent, nee. Kijk, het moet alles afsnijden wat er eigenlijk tegen strijdt. Als een mens pretendeert, nee. Deze geest getuigt met onze geest. Hij legt de Heilige Geest majesteit in zijn woord. En soms buigt dan de mens nog niet, omdat de Heere die mens in zijn zonde laat. Want de Farizeeërs die zeiden, heel vroom, zijn wij dan ook blind? Nou, de Heere zegt, omdat gij dat zegt, blijf dan in uw zonde. Blijft dan in uw zonde. Hè? Dan, kijk, dan kom je op een punt waar Gods ware knechten kunnen zeggen, ik misgun u geen ingebeelde zegen meer. Want je laat je eigenlijk toch niet gaan zeggen, we hebben het opgelezen, hè, uit dat 2 Kronieken boek, dat ze de bode die God gezonden had, gij die de profeten dood en stenigt, hè, want dat is in onze dagen gewoon de werkelijkheid, hè, door de christelijke politiek, door de gereformeerde gemeente, door al die refokerken, gij die de profeten dood en stenigt, omdat je Gods getuigen niet voor Gods getuigen houdt, maar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, lastering op lastering, en daar is heel de refogemeenschap het met elkaar eens, ze gaan hand in hand op de brede weg, en ze denken daar ook nog eens een keer voor God te kunnen bestaan. Wat zal dat toch een dodelijke vergissing blijken, gemeente. Wat zal dat toch een dodelijke vergissing. Als je geen gemeenschap wil hebben met de uitgeworpen Lazarus buiten de poort van de rijke man, dan behoor je niet tot Gods kinderen. Ik kan je predikantnamen opnoemen die niks te maken willen hebben met Gods volk onder het kruis. Nou, dus ze zullen het weten hoor. Ze zullen bij God vandaan weten. Ze zullen verworpen worden. Dat zijn Gods knechten niet. Dat zijn Gods ware knechten niet. En het is in onze dagen zo slim, ze schijnen alles mee te hebben, ze schijnen de waarheid in pacht te hebben, ze schijnen, maar het is alles schijn. Straks komt Christus weder op de wolken des hemels, en dan zal die richten tussen de bokken en de schapen. En dan heb je eigenlijk altijd mooi gedaan, en het is te hopen, kijk die man, een ouderling van de groep, die kon spreken, die kon zelfs Gods volk stichten. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen wees hij naar zijn boekenkast. Hij zegt, daar staan we bekeren. Die man is voor eeuwig verloren gegaan. Toen is Van der Roer zo geschrokken. Toen heeft hij de toetssteen, dat magistrale boek van de toetssteen, van waar een valse genade geschreven. Ik zeg niet dat Van der Roer nou overal zo zuiver in was. Er bestaat ook nog een onderscheid in zijn preken voor zijn bekering en na zijn bekering. Ik denk er goed om hoor. Denk er goed aan, want de hypocrieten die schermen ook nog met de preken van de groep. En dan blijken het dikwijls preken te zijn voor ze bekering. Ja. Het bedrog sluipt aan alle kanten. En de duivel die gaat rond Als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden of die ook de uitverkorenen zal kunnen verleiden. En soms vallen de uitverkorenen in de strik des duivels, gelijk de Galatiërs in die betovering struikelden en vielen van die valse ingeslopen broeders. Die zeiden van ja, we geloven wel dat jullie bekeerd zijn, maar er moet nog wat bij. Wat moest er bij? Het onderhouden van de wet. Moet je dan de wet niet onderhouden? Nou, niet zo als die valse leraars leerden om nog besneden te worden. Want daar zit geen kracht meer in. Dat is in Christus alles volbracht. Maar kijk, ja, u zegt dat bestaat nou niet meer. Want niemand, geen ene revel laat zich besnijden. Nou, zegt dat niet te hard, want er woonde er in Haskamp ook nog een dotje. Dat zijn van die Joden. En toen die watersnood, of weet ik het wat, die tsunami, dan had hij op zijn boot achter zijn huis liggen. Hij zei, ik heb die vluchtweg al 83 keer gereden. Hij zei, want op die datum vergaat de wereld. Of komt Nederland onder water te staan uit zijn boot. En dan konden 38 gezinnen in, of weet ik het wat. Nou ja, mensen. Dat God met zijn oordelen komt, dat is vast en zeker. Maar dan is er geen reddingsbootje, komt er meer aan te passen. Nee, nee. Dan ben je in Christus of buiten Christus. En Christus is geen reddingsboot. Nee, nee. Dat is tegenwoordig te leren. Dan moet je die. Ja, de Christus is de boei. Die wordt door de prediking wordt die uitgeworpen. En die moet je pakken. Oh, nou dan is voor mij voor eeuwig verloren. Want ik lag al op de bodem van de oceaan. En daar heeft Christus mij gevonden. Op de bodem van de hel. Christus is een duikboot. Laat ik het zomaar eens zeggen. Hij is onder de wet gekomen. Hij heeft zich onder de wet gesteld. Opdat, om degene die onder de wet waren, opdat hij die verlossen zou. En hen de aanneming, opdat zij de aanneming tot de kinderen verkrijgen zouden. Ja. Gods volk legt al op de bodem van de oceaan, dus daar is geen grijpen van een reddingsboei meer bij. Hè? Dan is het voor eeuwig verloren. Christus is geen reddingsboei. Nee. Nee, nee. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En Elisa liep op de benen van de Heer Jezus, dwars door Bethel. En hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Dan vertrekt Christus uit de delen, toen hij daar gepredikt had. Eerst hoorden ze hem gaan, dat zijn al die aangename mensen. Die hebben het altijd op de liefde begrepen. Maar al sukkermessen barsten dikwijls van de vaandschap, want toen die separeren tussen schijn en zijn, toen sleepten ze hem naar de top van de berg om hem in de diepte te pletten te gooien. Nou, dat wilde ze ook met Elisa doen. Die werd zo gehaat, die man. Maar hij door het midden van hem doorgegaan zijnde. En ze konden hem niet vatten. Nee, nee. Zijn uren was hem niet gekomen. Nooit. Ja, Elisa. Ja. In zijn graf was hij nog. Ging er zoveel van hem uit. Toen een man in zijn graf viel. In het graf van Elisa. Werd hij weder levend. Niet door Elisa. Zat hem in die benen van Elisa. Nee, nee. Dat deed de Heer. Dat deed de Heer. Want ze spreken nog. Nadat ze gestorven zijn. De Heer zal ze stellen als pilaren in Gods huis. Ja, dat is een geestelijk huis. Dat is niet de gereformeerde gemeente. Dat is niet erg. Dat is niet hersteld. Dat is niet de boerenvolk. Dat is niet de kerk van de boerenvolk. Nee. Nee, nee. Gods huis is een geest. Gods koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En de pilaren die hij daar stelt in Christus. Geliefde, de tijd is al dik voorbij. Ik kan me niet excuseren. Want het is het woord van onze God. Maar we zitten hier op kinderen. Calvijn zei tegen wie? Een van zijn mede-reformators. Ik ben al even de naam ontschiet. Maar hij zegt, je moet de preken niet te lang houden. Hij zegt, omdat je die onbekeerde mensen niet zou ergen. Ja, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. De heren bepaalt ook de kerkdienst. Er is altijd een wijze van. Tijd en wijze, zeggen ze dan, ja. Maar als jij nou hier zit te erger omdat het te lang duurt, wat moet je nou straks in de hemel doen? Dan gaat de kerk nooit meer uit. Wat moet je daar dan doen? Hè? Kijk, voor onbekeerde mensen is de hemel een hel. Want er wordt God geloofd. Nou, dat houden een onbekeerd mens niet uit. Maar als je daar wil komen zonder bruiloftskleed, hou je dat niet uit. Nee, nee. Nee, nee. En de hel spoegt Gods kinderen uit. Want kijk, met de hel kan Gods kinderen. De hel kan niet met Gods kinderen leven, hoor. Nee, nee, nee. Die vis die spoog Jona uit. Maar kijk, dat was een onverteerbare aap. Dat was een kind voor God. Dat was een knecht voor God. De Heere gebood die vis, ja, ja. Maar die Jona was een onverteerbare aap voor die vis. Dat zat er niet lekker, hoor, die vis. Die draak. Het was een draak, nou ja. Wat het geweest is. En daar lag Jona.
Als een Kolbrugge zegt dat zo mooi. Als een uitbraaksel der hel. Maar ja, anders ben je niet bekwaam hoor. Gij zijt niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Nee. Jona was bekwaam, gemaakt door God. Over de bodem van de oceaan. Hè, was die profeet afgemaakt. Ja. En zo begint God de reformatie in Nineveh. Luther was helemaal tot de grond afgebroken. Hij had de Pilatustrap beklommen. Tot bloedens toe. Had hij zijn eigen gegezeld. Dat waren natuurlijk. De zonden werden dagelijks erger. Luther moest erachter komen dat hij één klomp zonde was. En toen hij daar stond in dat torentje, heb je misschien wel vanaf willen springen. Want toen was het verloren, voor eeuwig verloren toen. Met kracht in zijn ziel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja. Toen hoefde Luther er niks meer bij te doen. Toen was het enkel uit God, door God en tot God. Amen. Geliefde heren, gij hebt het wonderlijk gemaakt. Gij hebt het goed gemaakt met uzelf. En mochten we daarin begrepen zijn, in die gunst, die vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Opdat uw woord zijn loop hebben, tot aan de verste grens. Opdat uw volk daaronder gesterkt, getroost, vermaand. Wat het u belieft te doen, wat u belieft ermee te doen. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit onder de jonge kindertjes. Mochten onze kinderen u vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Dan zult gij zelf hun leidsman wezen, leren hoe ze wandelen moeten. In het pad van uw geboden, maar dan wel met het voorwerp des geloofs Christus. Niet om die te doen tot dankbaarheid, maar om hem alleen. Dan stijgt Gods volk boven de wet uit. In Christus. Heren, wat een geheimenissen. Die eeuwig zeker zijn in uw getuigenissen. Mocht gij ons deze week genadig zijn, ons in en door helpen, zoals gij ook nu weer betoond hebt. O lieve Heere, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen tot slot. Psalm 56, die Psalm 56, nog een keer Psalm 56, en daarvan het zesde zangvers: Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot, Gij zijt voor mij een schild in alle nood, Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 56.
Zal voor
eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.